De tekstwoorden voor de prediking van vanmorgen vinden wij in Hebreeën 4. We kijken vooral naar de eerste twee versen, uiteraard in het verband waarin ze voorkomen. Laat ons dan vrezen dat niet de eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Gemeente, Paulus is toch wel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de schrijver van deze brief. Staat er niet met zoveel woorden in. Maar de argumenten ervoor zijn altijd nog heel wat sterker dan die ertegen. En Hebreeën, ja, wat zijn Hebreeën? Dat zijn Joodse christenen. Christenen die uit het Jodendom afkomstig zijn. Men vermoedt vaak dat ze in Judea zullen hebben gewoond, misschien zelfs wel te Jeruzalem. En de apostel die is bezorgd voor ze. Hij is bezorgd dat ze het beginsel van de vaste grond niet tot het einde toe vast zullen houden. Het waren mensen die leefden in druk, in een zekere mate van verdrukking. Zouden ze wel standvastig volharden in de belijdenis van de hoop? Dat is iets wat de apostel kennelijk een stukje zorgen baarde. En hij wilde hen tot volharding, tot leidzaamheid. Leidzaamheid is volharding. Hij wilde hen daartoe aansporen. Gij hebt leidzaamheid van nodig, zegt hij. Gij hebt leidzaamheid van nodig. Opdat gij uiteindelijk de beloftenis zult mogen wegdragen. Hij is bang voor slappe handen en trage knieën. En daarom waarschuwt hij ze. Ook al in het begin van hoofdstuk 4. Laat ons vrezen dat niet iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. En wat doe je dan? Wat doe je dan als prediker? En de apostel is in deze brief ook een prediker. Wat doe je dan als je mensen wilt aansporen tot volharding? Nou, het beste wat je dan doen kunt, gemeente, dat is voluit de Christus prediken. En tegen de mensen zeggen van, houd je daar nou aan vast. De belijdenis vasthouden, de belijdenis van hem. En daar is de apostel eigenlijk de hele brief door mee bezig. Om hen daarbij te bepalen, die volheid die in Christus is, die is het waard om vol te houden. Hij laat zien, daar begint hij mee in hoofdstuk 1, dat Christus de engelen overtreft. Want tot de engelen heeft hij niet gezegd, zit aan mijn rechterhand, tot de Zoon wel. Hij overtreft Mozes. Hij overtreft Aaron, hij is een hoge priester van een betere orde, die van Melchizedek. Hij overtreft de ceremoniële eredienst, de offerdienst, de tabernakel, de tempel. Hij overtreft alles en allen. Dus bij hem moet je zijn en bij hem moet je blijven. Dat is eigenlijk wat de apostel in deze brief zijn lezers zo op het hart bindt. Houd toch die belijdenis vast. en verlies je vrijmoedigheid niet om door hem toe te gaan tot God. Aan het eind van hoofdstuk 4 staat het ook met nadruk, hè, met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Maar dan moet je wel de belijdenis der hoop, die moet je vasthouden tot het einde toe. En het tweede wat u doet, dat is hen voorbeelden laten zien. Voorbeelden van hoe het wel moet. En voorbeelden van hoe het nou niet moet. Prachtige voorbeelden van hoe het nou wel doet, dat doet hij in hoofdstuk 11. In de galerij van de geloofshelden. Te beginnen bij Abel, en dan gaat hij zo het hele Oude Testament door. En dan laat hij zien hoe zij door geloof de beloftenis hebben verkregen. Door de volharding, door het geloof, zijn ze staande gebleven. En hebben ze verkregen datgene waar ze op gehoopt hebben. Goede voorbeelden, een wolk van getuigen. Een wolk van getuigen hebben we om ons heen liggen. Zo moet het dus. Zo moet het. Dus daar spoort hij hen toe aan. En in hoofdstuk 3 en 4, de hoofdstukken die we hebben gelezen, daar laat de apostel zien hoe het nou niet moet. Ook lessen uit het verleden, uit het Oude Testament vandaan. En dan denkt hij met name aan het volk Israël in de woestijn. Ja, het was wel iedere keer wat, hè, met het volk. 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht, zegt de Heer. 40 jaar maar liefst. En ze hebben mijn wegen niet gekend, daar niet in willen wandelen. Ongehoorzaamheid al bij de Rode Zee. Ongeloof. Bij Mara. Bij de Sinaï, het gouden kalf. En ook verderop nog bij het manna, toen ze het manna kregen. Toen was het niet goed. Toen ze het niet te drinken hadden, was het niet goed. Gemurmureerd tegen de Heeren. Denk aan de opstand van Korach, Datan en Abiram. En hier wordt vooral genoemd wat er gebeurd is in Kadesh Barnea. Toen het volk daar kwam en de verspieders uitzond om het land te gaan bezien. Ze waren toen zo'n beetje anderhalf jaar onderweg. Ja, waarom al zo lang dan? Zo lang onderweg? Was het dan zo'n geweldige reis om helemaal in Kanaan te komen? Nou nee, ze hadden meer dan een jaar bij de Sinaï verbleven. Want daar moest de wet gegeven worden, de tabernakel worden gebouwd. Dus dat had een jaar gekost. Maar nu waren ze inmiddels doorgetrokken en ze waren bij Kadesh Barnea gekomen aan de grens van het beloofde land. Verspieders werden eruit gezonden, u weet het. En ze kwamen terug met deels een goede boodschap over dat land, want het was een land van melk en honing. Ze brachten zelfs een grote druiventros mee, die door twee mannen aan een stok moest worden gedragen. Eskol, de druiventros. Maar, en dan komt het. Er wonen gigantische reuzen in het land. Enakieten, zoals die trouwens onder de meeste volken aanwezig waren in die tijd. Emieten, Horieten, Zamzumieten, Refaïten. Zo worden ze allemaal in het Oude Testament genoemd. Ze waren eigenlijk, onder alle volken had je wel mensen die van het geslacht van de reuzen waren. Denk ook eens aan Och, de koning van Bazan. Dat is ook van het geslacht van de reuzen. Zo had je ze dus ook in het land Kanaan. En zij hadden ze gezien. En toen ze hen gezien hadden, toen bezweken ze. Want wij waren in hun ogen als sprinkhanen en we waren ook in onze eigen ogen als sprinkhanen vergeleken met hen. En toen was het de foute boel. Hè? Wat Jozua en Caleb daarop tegenin brachten. hoezeer die hen ook het evangelie predikte. De Heere zal met ons optrekken. Hij zal ons dat land weten te geven. Het hielp niet. Ze hadden de stenen al klaarleggen om hen te stenen. En als de Heere God niet zelf tussen beiden was gekomen, hadden ze dat niet overleefd, Jozua en Caleb. De Heere wilde ook nu, net zoals bij het gouden kalf, wilde hij het volk verdoen. En met Mozes alleen verder gaan. Maar ook net als bij het gouden kalf was Mozes degene die tussen beiden kwam. En die bij de Heere pleitte. Hij zei, Heere, Heere, wat zullen dan de Egyptenaars zeggen? Als u ze hier vlak bij de grenzen van het land vernietigt in de woestijn. En wat zullen die Kanaanieten zeggen? Die al lang van onze komst hebben gehoord. Die al gehoord hebben dat we onderweg zijn. Wat zullen die dan zeggen? Die zullen zeggen, omdat de Heere God hen niet kon brengen in dat land, heeft hij ze allemaal in de woestijn gedood. Uw eigen naam en uw eigen eer is in het geding. Doe het dan om uzelf, Heere. Als u het om het volk niet doen kunt, doe het dan om hen zelf. En toen had de Heer het gebed van Mozes verhoord. In die zin verhoord, dat hij ze hen niet verdaan heeft, niet vernietigd heeft in de woestijn. Maar ze moesten wel de gevolgen van hun ongeloof, hun ongehoorzaamheid, hun zonde dragen. Want hij heeft gezworen in zijn toren dat ze het land Kanaan niet zouden binnengaan. Allen van 20 jaar en ouder zouden moeten sterven in de woestijn. En pas uw kinderkens, die zullen ingaan straks in het beloofde land. En we weten dat is gebeurd na bijna 40 jaren. Zo lang hebben ze nog moeten zwerven door de woestijn heen. Ze konden niet ingaan in het land van de rust. En dat hadden ze aan zichzelf te wijten. Vanwege de ongelovigheid. Over die is God vertorend geweest, staat er. Over die is God vertorend geweest. Niet over de anderen, maar over die is God vertorend geweest. Want het ongeloof maakt God tot een leugenaar. Het opzettelijke ongeloof, en het was opzettelijk, want ze werden nog aangespoord om vooral op God te vertrouwen, nietwaar, door Jozua en Caleb. Die hebben nog alle zeilen bijgezet om hen te overtuigen. Ze gaven God een klap in zijn aangezicht. En zegt de apostel, je kunt aan die wolk der getuigen zien, daar in die woestijn. Hoe erg dat is. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan? Dat is iets wat steeds ook terugkomt in die brief aan de Hebreeën. Die waarschuwing tegen het ongeloof. Aan het eind van de Hebreeënbrief nog. Onze God is een verterend vuur. En laat ons dan toch acht slaan op zijn woorden. Ik zei al, de apostel was er toch niet helemaal gerust op. En dat kunt u in dit gedeelte vooral zien. Kijk u eens naar vers 12 van hoofdstuk 3. Zie toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u een boos en een ongelovig hart zij om van de levende God af te wijken. Ziet u? Er mag zelfs onder hen in die gemeente, er mag zelfs niet één zijn. Niet één zijn die een boos en een ongelovig hart heeft. Niet iemand van u. En ook niet te eniger tijd. Daar moeten ze op letten. Dat dat niet zo zal zijn. Want zelfs één is één te veel. De apostel heeft er niet eentje voor het eeuwige verderf over. Dat is de echte herder, hè? Dat is de echte herder die hier aan het woord is. Die zegt, pas op, pas op, het zou een ramp zijn. Het zou een ramp zijn als er iemand van u verloren ging. Hij zegt niet alleen maar als jullie allemaal verloren gingen. Natuurlijk, het zou nog een grotere ramp zijn. Maar zelfs niet eentje van jullie mag er verloren gaan. En ik wijs u op dat dat in vers 1 van hoofdstuk 4 opnieuw zo is. Laat ons dan vrezen dat niet, en dan weer, te eniger tijd, op enig moment, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Het mag zelfs de schijn niet hebben. Het mag er zelfs niet op lijken dat er eentje van jullie achter blijft. Laat staan dat het mag blijken. Het mag niet schijnen en niet lijken. Laat staan dat het zal blijken. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Hè. Het mag niet eentje van jullie betreffen. En dan opnieuw in hoofdstuk 4 vers 11. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan. Opdat niet iemand, ook niet één, in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Ziet u dat in dit gedeelte? Tot driemaal dat iemand, zelfs niet één, mag het betreffen. Zo lief heeft de schrijver van deze brief zijn lezers, dat hij ze allemaal de zaligheid geeft. En dat hij het een onuitstaanbare gedachte vindt. Als er zelfs maar eentje tussen zou zijn, die buiten de boot zou vallen door eigen schuld, door ongeloof, niet zou ingaan in de rust. Wat verschrikkelijk toch. En hij spoort ze dan pas op, hoor. Let op, hoor, er mag er niet eentje van jullie achter blijven. Dat mag zelfs de schijn niet hebben dat dat zou gebeuren. En dat te meer, omdat, staat er in vers 1, de belofte van in zijn rust in te gaan, dat hij nagelaten is. Wat betekent dat? Wat betekent dat? De belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde. Betekent dat dat die belofte genegeerd is? Dat ze die belofte aan de kant hebben geschoven? Nee, dat betekent, de kanttekening van de Statenbijbel die wijst daar heel terecht op, dat betekent dat de belofte van in de rust in te gaan, dat die ons is nagelaten. Die staat nog overeind. Die is nog steeds geldig. En hoe dat komt dat die nog geldig is, dat zal de schrijver straks laten zien. Ik zal dat ook straks in de preek nog wel aan u duidelijk maken. Hoe het komt dat die belofte er nog steeds is. Die is ons nagelaten. Die staat nog steeds open. Die geldt nog altijd en immer. En dan is het des te erger als desondanks, terwijl die belofte nog als een paal boven water staat, er kunnen er nog ingaan, dan zou het des te erger zijn als er toch iemand van u achtergebleven zou zijn. Kunt u het begrijpen, gemeente? Dat wij u daar ook niet voor over. Net zo min als de apostel. Dat ik het ook een onuitstaanbare gedachte vind. dat er één jongen, één meisje, één man, één vrouw uit ons midden in de eeuwige rampzaligheid zal belanden. En niet zou ingaan in die rust die overblijft voor het volk van God. Dat zou toch vreselijk zijn. Je kunt het de apostel zo aanvoelen, die bewogenheid. Die bewogenheid met de zielen. Dat die er ook maar bij alle predikers van Gods woord zal zijn. En bij alle ambtdragers van de kerk. Dat we altijd in dat besef ook arbeiden zullen. Dat we ieder zoeken te behouden. Ieder zoeken te behouden. Want dat is onze taak. En dat is onze opdracht. Om ervoor te zorgen dat alstublieft, voor zover het van ons afhangt, hè, dat niemand schijnen achtergebleven te zijn. Want die belofte, die staat dus nog overeind. Die geldt nog steeds. En daarom, inderdaad, ook ons is en wordt nog steeds het evangelie verkondigd. Dat staat ook in vers 2. Want ook ons is, wordt het evangelie verkondigd. Zoals ook aan hen. Aan hen gebeurde dat door de dienst van Mozes. Mozes die zei dat ze het land moesten gaan bezien. Want de Heere zou hen dat land geven. Het land der rusten. Dat was evangelie, dat was een goede boodschap. Dat was een belofte van God. En later door Jozua en Caleb, hè, toen de verzet kwam, toen dat aandringen van die twee. Hoe ze zich hard maakten om te pleiten voor de zaak van de Heer. Hoe ze hen tot geloof trachten te bewegen en tot vertrouwen op God. Ondanks die Edakieten zou God toch met hen optrekken en hen dat land kunnen geven en willen geven en zullen geven. En nou zegt hier de apostel, ook ons wordt datzelfde evangelie van de rust nog steeds verkondigd. Nog altijd. En immer, zoals bij hen. Wij worden be-evangeliseerd. Iedere kerkdienst gaat de roep, gaat de nodiging uit, heden indien gij zijn stem hoort. Zij stonden toen op het punt op het beloofde land in te gaan. Het had makkelijk gekund. Want de Heere stond gereed om met hen op te trekken. Daar lag het toch niet aan, het lag toch niet aan de Heere, nietwaar? Helemaal niet lag het aan de Heere. Het lag ook niet aan Mozes, het lag ook niet aan Jozua, het lag ook niet aan Caleb. Ze hebben alles gedaan wat ze konden doen. Het lag aan hen zelf. Het woord der prediking, alles wat hun werd voorgehouden. Alles waarmee ze werden aangespoord, helaas, helaas. Dat deed hun geen nut. En hoe kwam dat? Dewijl omdat het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Ze hoorden het wel. De prediking. Het geloof is uit de prediking van Gods woord. Maar bij hen was het niet met het geloof gemengd. Hè? De prediking bleef de prediking. Daar lag het niet aan. Het lag aan het ongeloof. Dat verschrikkelijke ongeloof. Hier ook genoemd zonde en ongehoorzaamheid. Kijk maar in vers 17, 18 en 19 van Hebreeën 3. In vers 17 is over zonde sprake. In vers 18 is sprake van ongehoorzaamheid. In vers 19 hun ongeloof. Dat is allemaal één en hetzelfde. Want ongeloof is zonde. En dat is ongehoorzaamheid. Dat is één en hetzelfde. En het deed hun geen nut. Ze hadden er geen voordeel aan. Hoe kwam dat? Dat ze er geen voordeel van hadden van die prediking. Omdat het bij hen met het geloof niet was gemengd. Er kwam geen geloof bij. Er kwam er gewoon niet bij. Dat was niet in hen. Terwijl ze het hoorden, hoorden ze alleen maar die woorden. En het geloof mengde zich niet met het gesproken woord. En dat woord, daar lag het niet aan. Dan kijk maar in vers 12 van hoofdstuk 4. Het woord Gods, dat is levend. Is krachtig. Dat is scherpsnedender dan enig scherpsnedend zwaard. Dat gaat je door merg en been. Het gaat door ziel en geest. Hè, tot verdeling van ziel en van geest. Dat gaat dwars door de mens. De mens zoals die zich voor Gods aangezicht bevindt. Dat gaat dwars door je heen. Door de samenvoegselen en van het merg. Het gaat je door merg en been, zeggen wij dan. Het is een kritikaster. Een oordeler. Van de gedachten en van de overleggingen des harten. En het stelt ons ook helemaal open en bloot voor de Heer. Ja, gemeente, zo is dat. Maar als het nou niet met het geloof gemengd is, dan is dat toch een vreselijk iets, hè? Dat het woordje helemaal uitkleedt. Als nou het geloof afwezig blijft, dat mengt zich niet met het gehoorde woord, gepredikte woord. Het evangelie dat je verkondigd wordt. De belofte die nog steeds uitstaat, die je wordt voorgehouden. Dat mengt zich niet met die belofte en met dat evangelie. Dan is dat een vreselijke zaak. Dat het woord alles. Want God ziet het even wel, hoor. Hij kijkt dwars door je heen. Zijn woorden zijn scherp. Paulus zegt dat het een reuken des doods is ten dode voor degenen die het niet gehoorzaam zijn. Die het niet geloven. Een reuken des doods ten dode. Een en al dood. Het zet je in je hemd. Maar je weigert te vluchten. Je weigert naar de Heer te gaan. Je weigert voor hem te buigen. Je weigert te luisteren naar zijn stem. Je weigert het goede te zoeken wat de Heer met je voor ogen heeft. Het is immers evangelie. Het is de belofte van in zijn rust in te gaan. Je weigert dat allemaal. Hoe gaat het nog zo dwars door je heen? Je bent te hoogmoedig. Om dat levende en krachtige en scherpsnijdende zwaard, om dat te gebruiken ten goede. Om dat tot bekering te laten leiden en tot waarachtig geloof en vertrouwen op de Heere en een vluchten tot de Heer Jezus Christus, tot die enige grote hoge priester die ons in dit boek zo bijzonder wordt aangeprezen. Dat weiger je om dat te doen. Dan zul je met God te maken krijgen. Je hebt met hem te doen. Je zult rekenschap aan hem geven. Geen schepsel is onzichtbaar voor hem. Hij weet alles, hij ziet alles. Hij legt alles bloot. En dat is toch een verschrikkelijke zaak. Als het gehoor van dat woord. Het woord der prediking. Als dat nou geen geloof bij u teweeg brengt. Als er nou geen geloof is dat zich met dat woord gaat mengen en dat één geheel wordt met het evangelie van de zaligheid dat ons gepredikt wordt. Dat moet gebeuren. Hè? Als we luisteren naar het woord, dan moet dat één geheel worden. Het geloof moet zich mengen met het gehoorde woord. Als dat uitblijft, dan zal het woord ons tot een oordeler zijn. En ons straks veroordelen. Jezus zegt ergens tegen zijn hoorders, ik veroordeel u niet. Ik veroordeel u niet. Maar weet je wie je veroordelen zal? Dat is het woord dat ik gesproken heb. Want dat zal in die dag, de jongste dag, in de dag van het gericht, opstaan ten getuige tegen je. En dat zal zich tegenover jou stellen. En dat zal zeggen van, je hebt het niet gehoord, je hebt mij niet gehoord. Het woord dat Christus gesproken heeft, dat zal zelf tegen je gaan getuigen. Ik ben niet gekomen op deze wereld om je te veroordelen. Nee, dat zal mijn woord straks wel doen. En zo is het, gemeente, met een ieder die het woord der prediking wel hoort, maar het voor kennisgeving aanneemt, of het misschien met een armzwaai van zich doet, verwerpt, niet uit zwakte, want de mens die zwak is, moeilijk geloven kan, maar zo graag geloven zou, die wil de Heer altijd helpen. Echt, dat moet je van me aannemen. Als je ermee worstelt, en als je het zo moeilijk vindt, en je zou zo graag, je kunt niet, je hebt jezelf er niet in mee, nou, dan mag je altijd bij de Heer een beroep doen op zijn genade. Want de Heer heeft voor die zwakken altijd een teer hart. Dat weet ik zeker. Die zal de Heer nooit afwijzen. Maar als ongehoorzaamheid de boventoon viert, als zonde en ongeloof, als die gekoesterd worden, en je wilt er maar niet aan, je wijst het af met volle overtuiging om het graag, nee, niks meer te maken. Gaan we niet doen. We gaan dat beloofde land niet binnen. We kunnen beginnen aan. We vertrouwen niet op God dat hij met ons optrekken zal. We willen niet ingaan in de rust. We willen niet ingaan in de rust. Ja, als het zo ligt, gemeente, dan heb je het woord van God tot je criticaster, je oordeler van je gedachten en van de overleggingen des harten. En je moet maar rekenen dat dat woord ook tegen je getuigen zal in de dag van Gods gericht. Zoals de apostel verder opschrijft, inderdaad, God laat niet met zich spotten, onze God is een verterend vuur. En daarom, gemeente, daarom aan het woord ligt het niet. Je kunt misschien zeggen dat het aan de prediker lag. Ja, dat zou allemaal kunnen. En dat wordt dan ook soms al gauw beweerd. Hè. Het zal wel aan de prediker liggen. Ja, dan ben je er ook weer vanaf. Hè. Het ligt aan de dominees. Het ligt allemaal aan die dominees. Die het niet goed verkondigen. Ja, dat zou kunnen zijn. Maar het is wel vaak een smoes om er zelf maar niet aan te hoeven. Niet waar? En je moet eraan. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. Het is ook levend en krachtig. Om bij jou dat geloof te wekken. Zodat het zich wel mengt in degene die het hoort. Het geloof zich mengt met de prediking. Met het woord dat je wordt voorgehouden. En dat je ervoor zwichten moet, omdat het je inderdaad ten goede door merg en been gaat. Dat kan ook, hè. Dat het je door merg en been gaat. Maar ten goede, zodat je het niet meer laat kunt om tot de Heere te vluchten. Met al de gedachten en de overleggingen van je hart kom je uiteindelijk bij Hem terecht. En dan ziet de Heere jou ook voor zich staan. Ja, dan ziet hij je ook voor zich staan. Dan ben je ook in die worsteling niet onzichtbaar voor hen. Maar dan doet het je nut. Dan brengt het je voordeel aan. En hoe is dat nou, lieve mensen? Ook ons is het evangelie verkondigd, zoals hen in de woestijn. Hoe is het nou bij u en bij jou? Brengt het je nut aan of brengt het je nou geen nut aan? En waar ligt dat dan? Ligt het aan God? Ligt het aan het gepredikte woord? Nee, zegt de apostel, dat is levend en krachtig. Daar ligt het niet aan. Het ligt aan dat barre onderhoofd. Aan de grootste van alle zonden. Dat je er niet aan wil. Dat je er niet voor wilt zwichten, net zoals daar in die woestijn, wat ze ook spraken, ze wilden er niet aan. En toen heeft de Heere ze in die woestijn laten blijven, gezworen in zijn toren, indien zij in mijn rust zullen ingaan. En wat is dat een verschrikkelijk iets, hè? Ze konden de rust in. En ze mochten er niet in. En dat lag enkel louter en alleen aan henzelf. En het zal ook nu, lieve mensen, het zal ook nu enkel en alleen aan onszelf liggen, als het woord van de prediking ons geen nut doet. Schuif de schuld maar niet op een ander, en zeker niet op God. Het ligt aan jezelf. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Het was niet één geheel met hetgeen wat ze gehoord hadden. Niet gemengd met het geloof. En dat moet het dus wel zijn, beste mensen. Dat moet het dus wel zijn, hè, want dan komt het goed, hè, dan komt het goed. Hè. Jozua en Caleb, die zijn het beloofde land binnengegaan. En de apostel zegt, wij die geloofd hebben, vers 3, want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Hij is dus bang dat er onder hen zijn die niet mee kunnen, die niet mee gaan. Maar hij spreekt hier wel zijn overtuiging uit. Wij die geloofd hebben, bij wie het dus wel gemengd mocht zijn met het geloof. Dat gehoor van Gods woord gemengd met het geloof. Wij gaan in de rust gelijk hij gezegd heeft. Indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dus blijkt daaruit wat de Heer daar zegt, hè, dat hij zwoer dat ze niet in zijn rust zullen ingaan. Blijkt daaruit dat het wel had gekund. Hè, anders had de Heer niet hoeven te zweren indien zij in mijn rust zullen ingaan. Daar blijkt uit dat het dus wel had gekund dat ingaan in de rust. En die rust is er immers al. Die hoeft ook niet meer gemaakt te worden of zo toen. En ook nu niet. Die is er al. En dan gaat de apostel een heel eind terug. Bij de grondlegging van de wereld. Toen waren Gods werken al volbracht. Toen heeft God van al de zijnen, van al zijn werken gerust. Niet waar? Van al zijn werken gerust. En hij heeft zich verkwikt, zegt de schrift. Hij heeft zich verheugd in de werken van zijn handen. Toen is die rust dus al aangebracht door de Heere. Zo lang ligt die al klaar, die rust. Toen heeft God van al zijn werken gerust op de zevende dag. En die rust die staat nog steeds open. Die rust van toen, van de zevende dag, die staat nog steeds uit. Nog steeds open. Wij die geloven gaan in de rust. En dat kun je dus zien uit wat de Heer gezworen heeft in de woestijn. En ook uit het feit dat David in Psalm 95, en die wordt aangehaald, nog steeds over die rust spreekt. Want daar in die woestijn konden ze niet ingaan, althans merendeel van hen kon niet ingaan in de rust. En toen ze uiteindelijk later toch in Kanaan kwamen na 40 jaren, toen kwamen de Israëlieten toch in het beloofde land. Toen was het door eigen schuld zo dat Kanaan toch niet de echte en de ware rust was. Hun eigen zonde, ook toen ze erin woonden in het land van de belofte, zorgden ervoor dat Kanaan de echte rust niet kon zijn. En dat wordt bewezen door het feit dat David in Psalm 95 nog weer spreekt over die rust. Die is dus nog steeds, die staat nog steeds open, die is nog steeds nagelaten. Die staat nog steeds, die geldt nog altijd en immer David spreekt er ook over en hij zegt, heden indien gij mijn stem hoort. Heden indien gij mijn stem hoort. Had Jozua hen in de echte rust gebracht, uiteindelijk? Dan had David een paar eeuwen later niet nog over die rust hoeven te spreken. Dan was het vervuld geworden. Ja, Jozua had gedaan. Dan waren ze erin. Dan waren ze. Maar dat was dus niet zo. Dat was dus niet zo. Door eigen schuld was dat niet zo. En dan een paar eeuwen later moet David weer over die rust beginnen. Er zijn er dus velen die nog niet ingegaan zijn in die rust. Er moeten er nog veel meer bij komen die nog in zullen gaan. De rust staat nog steeds open voor het volk van God. En zegt de apostel, dat is ook nu nog steeds het geval. Heden indien gij zijn stem hoort. Dus ook vandaag. Ook op 7 juni van het jaar 2020. Dit heden. De rust staat nog open, beste mensen. Die is nog ons nog nagelaten. Ja, die is er nog steeds. En we worden iedere dag weer in het heden van de genade geroepen. Om in die rust in te gaan. Dat woord, dat krachtige woord, levend en krachtig. Dat je door merg en been gaat. Dat wil er ons nog steeds toe nodigen en brengen. En God wil zijn geest nog aan dat woord paren. Zodat wij zullen ingaan in de rust. En dat wil toch zeggen, om te beginnen dat we tot Christus zullen gaan. Ik moet denken aan die bekende tekst die de Heer Jezus gesproken heeft. Kom tot mij, komt herwaarts tot mij en ik zal u rust geven. Ge zult rust vinden voor uw zielen. Jezus sprak ook over die rust die in de kennis van zijn naam begint, die daarin gelegen is en die straks een voltooiing zal hebben in het hemelse Kanaan, in het land van de rust. Als je daar in mag gaan en mag rusten van jouw werken, dan mag je de eeuwige sabbatsrust, de sabbatismos aanvangen, de eeuwige rust aanvangen, die er al ligt vanaf het paradijs af aan. En die dan straks voltooid zal zijn in het eeuwig Kanaan, in het geestelijk hemels Kanaan, in het land van de rust bij Christus zelf. Hier begint dat in het geloof, in het vluchten tot hem, in het herwaarts komen tot hem. Ik zal u rust geven, ge zult rust vinden voor uw zielen. En straks zal die rust volkomen zijn. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, zegt de Geest, ze zullen rusten van hun arbeid, van hun gezoek. En hun werken volgen met hen. Dat staat in de Openbaring van Johannes. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, ze zullen rusten van hun werken, van hun gezoek. en hun werken volgen met hen. Die zal de Heer uit genade ook nog gaan belonen en bekronen. En gemeente, die rust is er nog zo lang als het heden genoemd wordt. Dat zegt alles. Die is er dus nog iedere dag als dat evangelie ons gepredikt wordt. Als die belofte die nog uitstaat, als die wordt voorgehouden aan ons. Dit is de dag die de Heere ons geeft. Dit is de dag der zaligheid. Och, dat ge toch bekende, zei de Heere Jezus tegen de mensen te Jeruzalem, ook nog in deze uw dag wat tot uw vrede dient. In deze uw dag. Nou, dat is dat blijvende heden. En dan moet je niet denken van, na dit heden zal er nog wel weer een heden komen. Jazeker, dat kan. Maar dat is niet gezegd, hè? Dat is nooit gezegd. Wij weten nooit wanneer het heden voor ons ophoudt. En daarom is het altijd iedere dag weer, iedere preek ook weer, als ons het woord verkondigd wordt, dat scherpe woord, hè, dat tweesnijdende scherpe zwaard, dat ons ten goede wil zijn, hè, want het is niet voor niets tweezijdig. Het heeft een kant om te vernielen, om je te doden, als je niet horen wil. Maar het heeft ook een kant om te behouden en om zalig te maken. Het is ook een reuke des levens. Ten leven voor degene die geloven mag. Bij wie het zich mengt met het geloof. Als dat woord verkondigd wordt, dan is het het heden. Dit is de dag der zaligheid. Dit is de welaangename tijd. En ziet u hoe de schrijver van de Hebreeënbrief dat van David, Psalm 95, kan trekken naar het heden toe. Verhard uw harten nou toch vandaag dan toch niet. Hè? Verhard toch uw harten niet zoals toen daarin die verbittering gebeurd is. Ten dagen van de verbittering in de woestijn. Laat het toch niet zo zijn dat we in datzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Want er is ook die kwalijke wolk van getuigen. Naast Hebreeën 11 is er ook die kwalijke wolk van getuigen. Het volk in de woestijn. Dat we toch niet in eenzelfde voorbeeld van ongelovigheid zullen vallen. Laat ons benaarstigen, ons beijveren om in die rust in te gaan. Lieve mensen, die rust die staat niet voor niets nog uit. Daar is niet voor niets toch iets nog van overgebleven tot op de dag van vandaag. Juist omdat er nog zo velen zijn die niet zijn ingegaan in die rust, mag nog altijd de roep uitgaan. Laat ons dan ons benaarstigen om wel in die rust in te gaan. En val toch alstublieft niet in datzelfde voorbeeld van ongeloof. En daarom heden indien je mijn stem hoort. David zei het al. Toen was de rust er nog. Die was nog te verkrijgen. En die is nog te verkrijgen, zegt de Hebreeënbrief. Dat is een blijvend heden, zolang als het heden genoemd wordt. Er komt een dag dat het niet meer het heden genoemd wordt. Dan is de eeuwigheid aangebroken. Dan wordt het niet meer het heden genoemd. Maar zolang als we hier nog zijn, en zolang als de dienst van het woord, de dienst van het evangelie nog plaatsvindt, dan is dus de belofte ons nog nagelaten. Die geldt nog. Wat zou je dan doen? Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand van u, in hetzelfde voorbeeld van de ongelovigheid zal vallen. Word je nou gewaarschuwd of word je nou niet gewaarschuwd? Zeg het nou eens aan. Word je nou gewaarschuwd, word je nou niet gewaarschuwd? En wordt er nou evangelie gepredikt of wordt er nou geen evangelie gepredikt? Er is nog rust. En je weet waar. Er is een land van de rust in Christus. Nu al. Ik zal u rust geven. En dat mondt uit in de eeuwige rust. Al Gods volk, hè? Het volk Gods. Daar blijft de rust voor over. Ja, zeker. Dat volk Gods, dat zal straks allemaal mogen rusten van zijn arbeid. Zoals God het al gedaan heeft van de zijn. En God heeft op de zevende dag van zijn scheppingswerken gerust. En zo zal in ieder die hier de goede strijd gestreden heeft. Die hier misschien door veel strijd en moeite is heen gegaan. En die veel gearbeid en gezwoegd heeft in de naam van de Heer. Ziende op hem. Denk eens aan Mozes. Denk eens aan Jozua. Denk eens aan een man als Caleb. Ja, die zijn er gekomen. Toen al. Toen al zijn ze ingegaan in het land van de rust. Ze zullen rusten van hun werken. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Wat wil je nou dan? Wil je dan zonder de Heere sterven? En dat het woordje veroordelen zal tot een rechter zal zijn? Of zou je in de Heere willen sterven? Zalig die in de Heere sterven. Want ze zullen ingaan in de rust. Dat heeft hij ook gezworen. Niet in zijn toren, maar in zijn liefde. Ze zullen ingaan in de rust. Amen.